Zullen we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen in stil gebed? Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben en de vergeving van de zonde. En in de naam van onze God en Vader zijn we vanavond ook samengekomen. Hij die een werk begonnen is, wat zijn handen ook zullen voleindigen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen ook de volgende coupletten met elkaar staande zingen? 615, 2, 3 en 4. Fijn om elkaar vanavond weer te mogen ontmoeten. We hebben vanmorgen een fijne dienst gehad waarin zuster Ines de Haan gedoopt werd. En vanavond komen we hier samen rondom de tafel. Weliswaar door onze kosten neergezet, maar waaraan de Heer u uitnodigt om zijn brood en zijn wijn, het bloed en het lichaam van Christus tot ons te mogen nemen. En hem te danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Voordat we gaan bidden, even een mededeling. Net voordat ik wegging hier naartoe, werd ik opgebeld door Joël en Anne-Marthe Medendorp. Dat ze afgelopen nacht, verblijd zijn met de geboorte van hun tweede zoon. Hun eerste zoon heette alleen Juda. En nu hebben ze afgelopen nacht een tweede zoon gekregen. En deze zoon heet Reint. Meer weet ik er ook niet vanaf, maar in ieder geval, ze zijn ontzettend gelukkig met hun tweede zoon, Joël en Anne-Marthe Medendorp. Zullen we samen de Heer danken, ook zijn zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we mochten zingen over het lam. Over het lam dat voor ons geslacht is. Het lam dat overwonnen heeft. Het lam dat ons bevrijd heeft van de zonde, van de straf op de zonde, van de schuld en van de dood en ons eeuwig leven gegeven heeft. En we weten, Heer, dat eens dat moment zal aanbreken dat het lam in het midden van de hemel zal staan en geëerd zal worden tot in alle eeuwigheden. Heer, dat willen we ook vanavond doen. Ik wil u hartelijk danken, Heer, voor de manier waarop u naar deze wereld gekomen bent. In zo'n diepe eenvoud, in zo'n nederigheid. En Heer Jezus, dat u aan het kruis voor onze zonde gedragen heeft. Heer Jezus, dat u de dood bent ingegaan. Maar halleluja, Heer Jezus, u heeft de dood overwonnen. De dood kon u niet vasthouden. En in uw opstanding, Heer Jezus, zijn wij opnieuw opgestaan. Hebben wij het eeuwig leven gekregen, zijn we opnieuw geboren. Heer, dank u wel dat we dat feest mogen vieren. Heer, zoals er ook in uw woord staat, ook ons paaslam is geslacht. Laten we met elkaar feest vieren. En ze mogen vanavond het feest vieren, Heer. Heer, het feest van uw overwinning. Die overwinning die we met elkaar aan deze tafel met brood en wijn mogen vieren. Heer, dank u wel voor hen die gekomen zijn. En wilt u ons samen een ontvankelijk hart geven, een open hart. Zodat u door uw woord ook tot ons kunt spreken. Wil u bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. Voor de zieken onder ons, de ernstig zieken. Heer, we kennen ze, we hebben ze regelmatig bij naam genoemd. Willen ze ook nogmaals noemen, Heer, broeder De Graaf en broeder Ipskamp. Heer, dat zijn er twee van meerdere die ziek zijn. Maar we willen speciaal ook voor hen bidden. En ook voor onze Matthijs Middelwijk, Heer. Heer, we danken u dat we hen elke keer weer bij u mogen brengen. En uw zegen mogen vragen over hen. En we danken u, Heer, dat uw arm nooit te kort is om te verlossen. Nooit te kort is om te helen, om te genezen, om te redden. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt in ons leven, dat ons leven in uw handen voor eens en voor altijd geborgen is. Ik wil u danken, Heer, voor Reint, de zoon van Joël en Anne Marten. Heer, dank u wel dat u hen zo rijk gezegend heeft met hun tweede zoon. En we willen u bidden, Heer, wilt u hen zegenen, wilt u herstel schenken. Heer, en dat Reint op een voorspoedige manier mag opgroeien en ook vroeg in zijn leven u mag leren kennen. Heer, wilt u dit gezin zegenen. We danken u, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. We willen ook in het bijzonder bidden voor alle broeders en zusters van ons die moeten lijden omdat ze in u geloven. Heer, wat is het vreselijk, wat een vreselijke terreur die er bijvoorbeeld in Irak is of in Iran, in India, Heer, waar radicale hindoes christenen wegjagen. Heer, het is vreselijk, u heeft het ook zelf gezegd, Heer Jezus, dat we vervolging zullen hebben in deze wereld. Maar eens, Heer Jezus, zult u terugkomen, zult u uw gemeente tot u nemen. En Heer, dan zal het moment komen, Heer, dat het vrede zal zijn op deze wereld en gerechtigheid. Heer, we zien er zo naar uit. Heer, dank u wel dat we dat mogen belijden en dat we dat zeker mogen weten. Dat uiteindelijk het lot van deze wereld in uw handen ligt. Heer, wilt u ons zo vanavond een hele goede avond geven. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen lied 430 uit de bundel Opwekking. Heer, ik prijs uw grote naam. Ja, dat is het Evangelie in een notendop. Heel mooi. Ik wil er graag met u lezen uit het vervolg van vanmorgen. Jona hoofdstuk 2. U weet inmiddels al wel waar het staat. Het vijfde boek, de vijfde kleine profeet. Net voor Matthäus. We hebben vanmorgen met name stilgestaan bij Jona 1. En daarin is Jona een type van de mens. Die zijn eigen weg gaat en verzoend wordt met God. Weer teruggehaald wordt door God. Jona 2 is ook weer een type, een beeld. Zoals de Heer Jezus zegt, ik geef u geen teken dan het teken van Jona. En in Jona 2 kunnen we heel veel zien van de Heer Jezus. Laten we dat met onze gedachten daar naartoe ook lezen, in gedachten houden dat het hier eigenlijk om de Heer Jezus gaat. In Jona 2 daar staat, en Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Of in de Statenvertaling staat, schreide ik. Gij hoorde mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee. En een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Wateren omringden mij. Ze bedreigden mijn leven. De diepte omving mij. Met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendelen der aarde waren voor altijd achter mij. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. O Heere, mijn God, toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere. En mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs, die hun goede tieren is. Maar ik, met lofzegging wil ik aan u offeren. Want wat ik beloofd heb, dat wil ik betalen. De redding is des Heeren. En de Heere sprak tot de vis. En deze spuwde Jona uit op het droge. Tot zover dit woord van God. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Dat lied 571. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. 571 uit de bundel Johannes de Heer. Thank you. Wat geweldig dat we die heiland mogen kennen. Het teken van Jona. Wat ik vanmorgen ook gezegd heb, een teken is een zichtbare verkondiging van de verlossing die we hebben in Christus Jezus. We hebben vanmorgen, wat ik ook zei, stilgestaan bij de gehoorzaamheid, bij de ongehoorzaamheid van Jona. En we willen vanavond met name stilstaan bij de gehoorzaamheid van Christus. Jona 2, dat is natuurlijk een gedeelte wat in de kerk of in de theologie vaak betwist wordt over het waarheidsgehalte van dit gedeelte. Hoe kan dat iemand zomaar door een vis opgeslikt wordt, later weer uitgespuugd wordt en vrolijk op weg gaat naar Nineveh om daar de mensen het evangelie te verkondigen? Als je je verstand allemaal goed op een rijtje hebt, dan kan dat niet, dan is dat onmogelijk. Het wordt eigenlijk naar het Rijk der Fabelen verzonden. Gezonden, dit prachtige stukje, waarvan de Heer Jezus zegt, het is het enige teken wat ik jullie geef. Nou, als deze geschiedenis van Jona naar het Rijk der Fabelen verwezen wordt, dan kunnen we ook niks met het teken van Jona wat Christus ons gegeven heeft. En ik heb vanmorgen gezegd, het is het enige teken. In dit teken is alles vervat, het hele verlossingswerk. En ik ben zo blij dat de Heer Jezus in zijn tijd geen enkele twijfel had aan de historiciteit en het historisch gehalte van wat er met Jona gebeurd is. De Heer Jezus die herroept het niet. De Heer Jezus die verbetert het niet. De Heer Jezus die zegt niet van, ja mensen, het gaat hier om een verhaal of om een fabel of een legende. Of het gaat hier om een waarheid, maar het is niet waar gebeurd. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig, Jona is 3 dagen in de vis geweest. En dat is het teken van Jona. Nou, als de Jezus hier niet aan twijfelde, als de Jezus dit als waar verkondigd heeft, waarom zouden wij er dan aan twijfelen? Hij heeft het als waarheid erkend. Nou, wat hier staat, daar staan zulke mooie gedeelten in dit stukje. Maar het eerste wil ik nog even terug naar Jona zelf, naar de mens. Want dan staat er het eerste kleine zinnetje, en Jona bad tot de Heere. Een slapende Jona, een Jona die in een diepe slaap gevallen was, een Jona die wegvluchtte voor het aangezicht van God, een Jona die niets meer met God te maken wilde hebben. En wat lezen we hier? En Jona bad tot de Heer. Nou, dat is winst. Dat is winst. Ook al was het nog zo moeilijk in het leven van Jona. Ook al heb je het idee dat je opgeslokt wordt door de moeilijkheden. Als je dan bidt, dan zeg ik dat is winst. Hoe is het met uw gebed? Neemt u wel eens tijd om te bidden? Ik weet wel, als ik naar mijn persoonlijk leven kijk, of naar ons leven, als ik Helene en mijzelf als een eenheid zie, dan weet ik wel dat de momenten waarop wij het meest gebeden hebben, de momenten waren dat we het moeilijkst hadden. Nood leert bidden, zeggen we wel eens. En ik heb altijd geleerd dat je niet alleen moet bidden als het moeilijk is, maar dat je juist moet bidden als het goed gaat. Want dan komt Satan er vaak aan. Mensen, ik vind het zo mooi. Jona bad. Jona ging bidden. Nou laten we Jona als mens even los, maar dan gaan we eens even kijken naar de Heer Jezus. Hoe hij gebeden heeft. Nou, als we hier in de Heer Jezus zien, dan zien we hier 3 manieren van bidden. Daar staat hier in dat tweede vers, hij bad tot de Heere, hij riep uit zijn nood en uit de schoot van de dodenrek schreeuwde ik. Nou, dat was het bidden. Bidden, roepen en schreeuwen. Of zoals de Statenvertaling zegt, hij schreide. Hij weende, hij smeekte God. Ik kom wel eens op mijn pastorale werk mensen tegen. Die zeggen, toen heb ik gebeden. En ik zal je eerlijk vertellen, ik heb het 's avonds in mijn kamer uitgeschreeuwd naar God. Ik heb het uitgeroepen naar God. Mag dat? Heeft u dat wel eens gedaan? Dat is bidden, hè? Dat je het ook wel eens uitschreeuwt tot God. Nou, dat dat bidden, dat roepen, dat als het ware, ja, dat schreeuwen tot God, het uitroepen tot God. Er is er één die dat meer dan wie dan ook gedaan heeft. En misschien is het goed om even vanuit Jona een uitstapje te maken naar Hebreeën hoofdstuk 5. Het is het boek wat wij op de Bijbelstudieavonden dinsdagsavond doornemen. Prachtig boek, het boek, de Hebreeënbrief, waar we leren over het werk wat de Heer Jezus niet op aarde gedaan heeft. Daar gaan de vier evangelieën over, maar over het werk wat de Heer Jezus vandaag in de hemel doet. Hoe hij in de hemel zijn werk voortzet. Maar over de Heer Jezus lezen we in vers 7, het lijkt net of het over Jona gaat. Daarin kun je die vergelijking trekken met Jona en Jezus. Want wat staat er in het zevende vers van Hebreeën 5? Tijdens zijn dagen in het vlees. En dan hebben we het niet over de laatste 3 jaar in zijn leven, maar dan hebben we het over 33 jaar van de Heer Jezus hier op aarde. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden. En smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. Zie je hier onze grote Jona? Hij heeft gebeden. Hij heeft gesmeekt. Hij heeft geroepen. En wat Jona hier ervaart, ach, dat heeft Christus ervaren in de hof van Gethsemane. Dat heeft Christus ervaren aan het kruis. Dat heeft Christus ervaren toen hij nederdaalde in de dood. Och, hier staat dat zijn ziel in hem versmachtte. Zijn ziel, al zijn denken, zijn voelen en zijn wil, het versmolt helemaal. Er bleef helemaal niets meer over van de Heer Jezus. Het gebed van Jona, het gebed van de Heer Jezus. En wat is het goed om vanavond hierover na te denken. Wat zal Jona een verschrikkelijke angst gehad hebben? Wat zal de Heer Jezus een verschrikkelijke angst gehad hebben? En we weten daar iets van, dat hij transpireerde zelfs druppels bloed. Zo'n angst heeft er Jezus gehad voor dat vreselijke onbekende, dat hij voor ons tot zonde gemaakt zou worden. We zien nog een hele mooie parallel van Jona naar de Heer Jezus. Want dan staat er in het derde vers, wanneer we weer teruggaan naar Jona 2, daar staat er, gij had mij geworpen in de diepte. Wie hadden Jona in de zee geworpen? Dat waren toch de scheepslui? Dat waren toch die mensen die daar aan boord waren? Die hebben Jona toch opgepakt en die hebben hem toch overboord gegooid? Nou, Jona, die zegt hier, gij. Wie was het? De Heer. Dat zegt Petrus ook. Later, als de Jezus, als de Heilige Geest uitgestort wordt, dan zegt Petrus ook van, ja, jullie hebben het nou wel met jullie handen gedaan, maar eigenlijk is het God zelf geweest die dit gedaan heeft. Het is God zelf geweest die zijn zoon, als het ware, de diepte ingegooid heeft. Nou, en ziet u hoe dat gaat, hè? Gij had mij geworpen in de diepte. Heb je wel eens van die momenten dat je soms wel eens denkt, is er niet een bodem? Tot hoever moet het nog? Nou, Jona werd in de zee geworpen en er was eigenlijk helemaal geen bodem meer. Hoe ver zakte hij? En dan staat het, tot op de grondvesten der bergen. Dieper kon niet. Jona is neergedaald. Tot op de grondvesten der bergen. Van de Jezus lezen we. In Efeze 4, we hoeven dat niet op te slaan, maar in Efeze 4 daar staat dat er Jezus neergedaald is tot op de laagste aardse gewesten. Dieper kon niet. Ik vind het zo mooi zoals Corrie ten Boom dat altijd zei. De Jezus is dieper neergedaald dan de zondaar die het meest diepst gedaald is. Om de meest diepst gevallen zondaar op te kunnen pakken. De Jezus is neergedaald. Hij is de diepte ingegaan. Vanuit de hemel, vanuit de troon van God, is hij zo de diepte ingeworpen. En dan het derde, wat mij zo opvalt hier, dat is, hij is niet alleen Hij heeft niet alleen die angst gekend in zijn gebed. Hij heeft het niet alleen uitgeschreeuwd. Hij heeft niet alleen de diepte ingegooid. Maar hetgeen wat hier nog veel erger is. Hij werd veroordeeld. Hij werd veroordeeld. Want wat staat er? In vers 3, als we naar Jona 2 kijken. Al uw brandingen en golven gingen over mij heen. Heeft u een idee wat dat betekende? Dat de toren van God, het oordeel van God, al de toren van God, daar staat heel duidelijk, al de brandingen, al de golven, ze gingen over hem heen. De Heer Jezus was voor ons de veroordeelde. Hij heeft het allemaal gedragen. Het ging over hem. Het werd allemaal over hem uitgestort. En dat niet alleen, want wat staat er in vers 4? En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Verstoten, uitgestoten. Hij was een uitgestotene. Buiten de tempel, buiten de hemel. Buiten het aangezicht van God. Zoals eens de stem van God klonk naar Adam en Eva, dat ze verdreven werden uit de Hof van Eden. Zo zien we dat Jona, dat de grote Jona, de Zoon van God. Dat kunnen we ons niet voorstellen, de Zoon van God. En we lezen zelfs in de Bijbel dat hij als het ware een troetelkind bij God was. En dat de Zoon van God verstoten werd door zijn vader. En dat de Heer Jezus daar aan het kruis geroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kunt u zich dat een klein beetje indenken, wat dat geweest is? Kunt u zich een klein beetje indenken? Het komt wel eens voor op menselijk niveau, dat ook hier in de gemeente kom ik dat wel eens tegen, dat een kind werkelijk echt verstoten is door zijn vader. Je kunt toch niets ergens voorstellen? Dat je vader je verstoot. Dat je vader de rug naar je toe keert. Dat je vader niets meer met je te maken wil hebben. Nou, dat heeft Jona, dat heeft de Heer Jezus meegemaakt. Het oordeel kwam over hem. Hij werd verstoten. En dan staat er ook, en hij werd als het ware gevangen genomen door de dood. Want laten we maar even lezen wat er staat. Er staat in het stukje... in vers 5, wateren omringden mij. Hij werd als het ware helemaal ingesloten door de dood. Helemaal omgeven door de dood. Er staat iets verder. Wateren omringden mij, ze bedreigden mijn leven in vers 5. De diepte omving mij. En dat woordje omving mij, dat kun je ook net zo vertalen vanuit het Hebreeuws met het woordje pakte me vast. Pakte me vast, de diepte pakte me vast en had me als het ware gevangen genomen. De diepte. En dan staat er, met zeewier was mijn hoofd omwonden. In de Statenvertaling staat, hij was gebonden door zeewier. Was als het ware vastgebonden. Door de zonde die hij droeg. En als laatste lezen we dan, de grendelen der aarde, in vers 6, de grendelen van de aarde waren voor altoos achter me. Nou, hier zie je hoe de Heer Jezus opgesloten werd. Gevangen genomen werd. Dat de Heer Jezus als het ware in de gevangenis kwam. In de dood. Dieper kon niet. Dat was Jona. Dat was Christus. Dat is hetgeen wat de Heer Jezus bedoelt. Ik geef jullie geen ander teken dan het teken van Jona. En dan komt dat prachtige vers. In vers 6. Daar begint ineens in het midden van dat vers die geweldige ommekeer. In mijn vertaling, in de NBG-vertaling staat, toen trok gij mijn leven uit de groef omhoog. In de Statenvertaling daar staat, maar... Gij hebt mijn leven uit het verderf opgetrokken. Ik zeg altijd, dat is nou dat goddelijke maar. Dat kun je verschillende keren in de Bijbel lezen. In de Efezebrief bijvoorbeeld, dat wij dood waren door de overtredingen. Maar God die rijk is aan erbarming. Het is dat goddelijke maar. Het is gelukkig niet het einde Het is niet de eindsituatie van Jona. Het is niet de eindsituatie van de mens. Er is een goddelijk mare gekomen. Er is een vervolg. Er is een oplossing gekomen. Maar God, die rijk is aan erbarming, staat er zo prachtig. Maar hij trok mijn leven uit de groef omhoog. Wat voor mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Denk aan de rijke jongeling. De rijke jongeling die van alles gedaan heeft om maar uit die gevangenis te komen, uit de dood te komen, het eeuwig leven te krijgen. En dan zeggen ze, als die rijke jongeling niet behouden wordt, wie kan dan nog behouden worden? En dan zegt de Heer Jezus, wat voor de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk. En daaruit blijkt, er is maar één manier waardoor wij uit die gevangenis, uit die zonde, uit die verstotenheid kunnen komen. Dat is door het geweldige werk van onze grote Jona, van onze God en Heer, de Heer Jezus Christus. Mensen, wat een geweldige overwinning. Vandaar dat Jona ook later zegt, de redding is des Heren. Hij kon zichzelf niet redden. Hij moest gered worden. Hij kon niets bijdragen aan zijn eigen redding. Er staat zo mooi in Handelingen 2 hierover, over die bevrijding uit de dood. Uit die grendels die verbroken werden. Hoe dat over de Heer Jezus staat. In Handelingen hoofdstuk 2. Er staat zo prachtig in het 24e vers. Ja, misschien vers 23, dan hebben we gelijk dat vers waarvan ik zei, het waren niet de handen van de scheepslui, maar het waren eigenlijk de handen van God die dat toegelaten hebben. Handelingen 2 vers 23. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel, maar, hè, daar heb je weer dat woordje maar God heeft hem opgewekt. God heeft hem opgewekt. Want hij verbrak de weeën, als het ware de grendelen van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. De zee moest Jona loslaten. De dood moest Jona loslaten. Het zeewier moest Jona loslaten. De Heer Jezus, Jona, kwam op een geweldige manier, op een geweldige overwinning, uit de dood omhoog, uit de gevangenis omhoog. Mensen, en dat is de opstandingskracht van Christus. Christus die zo gevangen zat. Christus die onder het oordeel was. Christus die verstoten was. Christus die, ja, omvangen was door de diepte, achter de grendels, in het dodenrijk, is opgestaan. Wat een geweldige overwinning. En die opstandingskracht mogen we elke keer weer ervaren als iemand opnieuw geboren wordt. Staat er wel eens bij stil? Elke wedergeboorte is het gevolg van de opstandingskracht van Christus. Er staat letterlijk in de Efezebrief, je gaat over vanuit de dood in het leven. Vanuit de vreemdelingschap van God, je kent God niet, naar de aanwezigheid van God. Mensen, dat is zo geweldig. Dat is het teken van Jona. Maar dat niet alleen. Er zit nog meer aan dit gedeelte. Door Jona, door Christus, worden we opgewekt tot nieuw leven, wat hier bij Jona gebeurt. Maar ook daarna. Ook daarna kan het nog wel eens voorkomen dat je wel eens in de diepte wegzakt. Ook daarna kan het nog wel eens voorkomen dat je, net zoals in Jeremia bijvoorbeeld, in een put gegooid wordt. En je zakt heel diep weg. En dan wordt Jeremia zelfs nog in een put gegooid waar geen bodem in is, alleen maar slijk. En hij zakt steeds dieper weg. Misschien zijn hier wel mensen die dat gevoel soms hebben. Dat je soms wel eens in een put terechtkomt. Weet je, één ding is zeker. In een put kun je niet meer opzij kijken. In een put kun je maar één kant op kijken. Pas omhoog. God laat die put-toestanden wel eens toe in je leven. God creëert dat wel eens, die omstandigheden. Dat je inderdaad geen horizon meer kunt zien. Dat je inderdaad niet meer die wijde blik hebt. En ik denk dat heel veel van ons dat wel vanuit de praktijk ook kennen. En je snapt niet hoe het komt. Je bent een kind van God. Je leeft met de Heer. En toch kan het maar zo gebeuren dat je zomaar in een put wegzakt. En er is er maar één die eruit kan halen. Dat kan jij niet. Je kan wel proberen tegen die steile wand omhoog te klimmen. Maar je glijdt zo weer naar beneden. Twee dingen die daar heel belangrijk over zijn. In de eerste plaats dit. Beneden die put is de Heer ook. Hij is daar ook. En juist daar mag je hem leren kennen. En hij is de enige die je er werkelijk uit kan trekken. Hij haalt je eruit. Nou, dat deed de Heer met een man als Elia. Elia die zei van: Heer, het hoeft van mij allemaal niet meer. Laat me maar doodgaan. Het hoeft niet meer. Nou, dat was wel echt heel serieus. Daar zat Elia wel echt in de put. En de Heer die raakt hem aan. De Heer die geeft hem eten. En de Heer die geeft hem zoveel kracht, dat in de kracht van dat wat de Heer hem doet, 40 dagen en 40 nachten doorloopt. Waar naartoe? Naar de berg van God. Om zijn God te mogen ontmoeten. Wat een mooi moment. De Heer die haalt je uit die put. De Heer die haalt je er weer bij. Tot slot. We hebben gezien hoe Jona een prachtig mooi beeld is van Christus. We hebben gezien hoe Jona in de diepte gegooid werd. Hoe het oordeel over hem kwam. Hoe hij gevangen genomen werd. Hoe de Heer hem bevrijd heeft. En dan, wat gebeurt er? Op de derde dag, na 3 dagen, dan staat er in vers 10, wordt Jona en de Heere sprak. Ik vind het zo mooi. Het woord van God staat als eerste. Het is de Heer sprak. Het is het woord van God waardoor Christus opgestaan is. Het is het machtswoord van God. En weet u, de Heere sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. Op de derde dag. Misschien weet u dat wel. Toen God begon met deze wereld, was deze wereld helemaal bedekt met water. Alles was bedekt met water. Je zou kunnen zeggen, de dood lag op deze aardbol. De dood. Dat gebeurde ook met Noach. Helemaal bedekt met de dood. En dan is het zo mooi. Op de derde dag, toen zei de Heere God, dat de wateren samenvloeiden op één plek en dat het droge tevoorschijn komt. Op de derde dag. Dat gebeurde op die derde dag. Dat droge. Dan zien we bijvoorbeeld Mozes, die voor de Rode Zee stond. En de Heer die zorgde ervoor dat ze op het droge naar de andere kant konden. Jozua stond met het volk voor de Jordaan. En de Heere zorgde ervoor dat ze op het droge naar de andere kant mochten gaan. Dat woordje droge, dat is eigenlijk een heel mooi woord. In het Hebreeuws betekent het woordje droge precies hetzelfde als fundament. Plaats om op te staan. Paulus zegt, als er geen opstanding is, dan hebben we geen fundament. Dan hebben we geen fundament om op te staan. Dan zakken we zo de dood in. Op die derde dag, door Gods ingrijpen, is het droge tevoorschijn gekomen. We hebben een fundament om op te staan. De opstanding van Christus. En omdat we op die opstanding mogen staan, omdat we op dat droge mogen staan, verwacht de Heer van ons een keuze. Die keuze is, zoals Jona zegt, Heer, er is geen God als u. Is God ook de eerste in uw leven? Is God ook de enige God in uw leven? Hij is de enige. Niemand is als u. Er is geen God die zo kan redden als u. Dat zegt Jona. Ten tweede zegt hij, met lofzegging wil ik u offeren. Mensen, dat mogen we vanavond doen. Als straks het avondmaal gevierd is, dan mogen we in het midden van de gemeente met lofzegging God groot maken. En hem danken voor de verlossing die we hebben in de Heer Jezus Christus. En dan het derde, wat Jona zegt, wat ik beloofd heb, dat zal ik betalen. Wat zou die beloofd hebben? Wat zal Jona daar in die buik van die vis beloofd hebben? Ik vermoed dat Jona gezegd heeft, Heere God, als u me roept, dan ben ik bereid om te gaan. Soms moet er wel eens wat gebeuren om ons gehoorzaam te maken. Maar Jona wist zeker, Heere God, als u me het leven geeft, dan is de rest van mijn leven voor u. Heer, hier ben ik. En zo mogen we de Heer ook vanavond lof brengen. En dat doen wat ja, eigenlijk onze gelofte aan hem betalen. We hebben het heel vaak gezongen. We hebben heel vaak liederen gezongen, Heer, ik geef maar nu volkomen. Hoe vaak hebben we niet gezegd, Heer, ik wil u gehoorzaam zijn. Nou, we hebben het beloofd. Zullen we die belofte ook gaan betalen? Zullen we zo, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, dat er een moment kwam in het leven van Jona, dat Jona zei, neem mij maar. Hier ben ik. Neem mij maar. Zoals Christus gezegd heeft, Heer, hier ben ik. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen als inleiding voor het avondmaal. En dat gaat, Jona had het ook kunnen zingen. Mijn Jezus, mijn redder. 461. En ik zou voor willen stellen om dit lied twee keer te zingen. Het is een heel mooi lied wat we eigenlijk heel mooi twee keer kunnen zingen. Als voorbereiding op het avondmaal. Ja, als je dat legt tegenover datgene wat Jona zei, verstoten ben ik in uw ogen. En dan niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Door de Heer Jezus zijn we dichtbij gebracht bij de Heer Jezus, bij God zelf. Als inleiding voor het avondmaal wilde ik graag dat stukje lezen waar ik ook vanavond met name over nagedacht heb. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11. Filippenzen 2 vers 5, daar lezen we het volgende. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En is een uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. We zullen dat nooit goed kunnen begrijpen wat het betekende. Dat er Jezus, God zelf, afgedaald is. Dat hij mens werd. Dat hij dienstknecht werd. Dat hij niet alleen dienstknecht werd, maar dat hij een, je durft het bijna niet uit te spreken, maar dat hij een vervloeking werd voor ons aan het kruis. Dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. Dieper kan niet. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Verstoten uit de ogen van God. Gevangen door de dood. Maar Goddank, God heeft hem opgewekt. Door het machtswoord van God. Gods stem. Wat geweldig om dat te mogen weten. En zo heeft er Jezus gezegd dat we het avondmaal mogen vieren. En elke keer als we het avondmaal vieren, mogen we daarbij stilstaan dat de Heer Jezus gezegd heeft, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. En zo mogen we als gemeente het brood aan elkaar doorgeven als een getuigenis. Een getuigenis aan de ene kant, Heer Jezus, u heeft het voor mij gedaan, ik wil u daarvoor danken. Heer Jezus, ik heb u nodig. Want ik heb dat lichaam van u nodig. Als ik u niet had, Heer Jezus, was ik verloren. Maar ook als een getuigenis dat we met elkaar één brood zijn. We nemen allemaal van die ene, dat ene brood, van die ene schaal. En belijden daarmee de eenheid met elkaar, maar ook de eenheid met Christus. Zijn er onder ons gasten die nog nooit met ons hier in de schuilplaats het avondmaal gevierd hebben? En dat toch wel heel graag willen en ook weten dat ze een kind van God zijn, dan bent u uitgenodigd om dat met ons te vieren, het avondmaal, maar dan wel even op te staan en uw naam te noemen. Zijn er onder ons gasten die dat willen? Ik denk het niet. Ik zag niemand waarvan ik dacht, nou, die zal misschien gast zijn. Fijn. Laten we samen de Heer danken en ik wilde graag vragen aan broeder Robert Kuipers om met ons de Heer te danken voor de maaltijd.
Vader in de hemel, wij danken u dat u uw zoon hebt gegeven voor ons. Het liefste wat u had, dat deed u, Heer, omdat u ons ook lief had. U hebt ons het eerst lief gehad, Heer, voordat wij u kenden. Ik dank u, Heere Jezus, dat u bent gegaan in gehoorzaamheid aan uw Vader. En uit liefde voor ons Dank u, Heer, dat u uw lichaam hebt laten verbreken. Dank u, Heer, voor het teken van het brood dat u ons geeft. Dank u, Heer, dat wij mogen weten dat we samen ook één brood vormen. In u. Ik dank u dat we daar vanavond ook van mogen getuigen. Naar elkaar en naar u. Heer, we loven en prijzen uw naam. Voor wat u hebt gedaan voor ons. Halleluja. Amen.
De broeders die brengen het brood rond. Neem er een stukje van af. En bewaar het totdat we het allemaal hebben. Dan eten we het samen gemeenschappelijk. De Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde van de maaltijd nam de Heer Jezus een beker. Hij zei, dit is mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Het was de enige manier, het enige teken wat aan de mensen in Egypte gegeven werd, waardoor ze behouden werden. De Heere God zei, als ik het bloed zie, dan ga ik het huis voorbij. Dan zal de straf niet komen. En wat mogen we de Heer dankbaar zijn dat het bloed van Christus, ja, dat we bedekt zijn met het bloed van Christus, wanneer we tot geloof komen. En dat we mogen weten dat we voor eens en voor altijd behouden zijn door het bloed. Het bloed wat ons vergeving geschonken heeft. Het bloed wat ons bevrijdt. Het bloed wat overwinning geeft. Het bloed, ja, wat Satan overwonnen heeft. Het bloed wat ons gekocht heeft voor altijd. Laten we samen de Heer danken voor deze beker. Voor het bloed van Christus. Ik wil graag vragen of broeder Roel Hoek dat met ons wil doen.
Dank u, Heer, dat we voor u als machtig God voor uw aangezicht mogen verschijnen. Dank u, Heer, dat u zo'n grote liefde had. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan, dat uw bloed is gevloeid. Dank u wel dat we door die daad weer met u mogen omgaan, dat we weer tot u mogen naderen, dat we met u mogen spreken. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw bloed gevloeid heeft, dat u bent afgedaald tot de diepste der diepten, Heer, om voor ons verzoening te geven. Dank u wel daarvoor. Amen.
Jona nam de tijd om de Heer te loven en te prijzen voor wat hij voor hem gedaan heeft. Dat kunnen wij ook nu, dat mogen wij ook nu vanavond doen. En laten we met lofzegging en met dank in ons hart naar hem toe gaan. En hem danken voor de redding die we van hem ontvangen hebben. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel voor uw woord, dat dierbare woord van God. Dank u wel voor het teken van Jona. Heer, dat we mogen weten dat we in Jona onszelf mogen zien, maar dat we in Jona ook Christus mogen zien. En wat is het geweldig dat u door Christus ons ziet, Heer, volmaakt en rein. Heer, dank u wel voor de tekenen. Dank u wel voor het brood, voor uw lichaam. Dank u wel voor uw bloed, wat u heeft laten vloeien. Uw bloed wat nog krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Het bloed wat ons vrij spreekt van alle zonden, van het oordeel. Heer, dank u wel dat u dat voor mij heeft laten vloeien. En dank u wel, Heer, dat we daardoor voor eens en voor altijd, voor eeuwig gered zijn. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis? Ons in uw hoede houden, Heer, bewaren, dicht bij u. En dat we ook de komende week mogen ervaren. Dat we deze komende week met u mogen leven. Als uw kinderen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we vanavond afsluiten met het zingen van lied 523. Uit de bundel Johannes de Heer. Een heel bekend lied. Het is een lied wat gaat over onze veiligheid, dat we bij de Heer volkomen veilig zijn. Veilig in Jezus' armen. De eerste twee coupletten zingen we tijdens de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden. En dan zingen we nog het laatste couplet van 523. Gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn geliefde Zoon, de Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende, krachtgevende gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de dag zal beginnen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha. Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.